Met een stukje lezen uit Matteüs 24. Matteüs 24. En uit 1 Johannes 2 en 4. Dus Matteüs 24. En daarna uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4. Matteüs 24. Ik begin vanaf vers 1. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen: ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Tot zover vanavond. Het gaat vanavond over die verleider, die antichrist, die door de Heer Jezus hier al wordt aangekondigd. En dan uit de eerste Johannesbrief. Johannes 1 Johannes 2. Vers 18. Kinderen, het is de laatste uren, schrijft Johannes, de oude apostel, waarschijnlijk 90. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. En ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van de beginnen gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. En dan hoofdstuk 4, vers 2, maar ik ga maar bij vers 1 beginnen. 4 vers 1, geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Ze zijn uit de wereld, Daarom spreken ze uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Tot zover het lezen van de schrift. Ik denk dat de toon in de teksten al gezet is. En dat we heel helder hebben waarover het gaat. Als vanavond het thema is, de antichrist kondigt zich aan. En een soort subtitel, de vader en de zoon kennen is alles. Dat laatste heeft te maken met een stukje inhoud van vanavond. Dan weten we de Heer Jezus te vinden. Hij is op de Olijfberg gaan zitten. Ze hebben hem verworpen. Ze wilden niet dat hij in de tempel dienst zou doen. Dat hij daar zou spreken. Ik kom daar straks nog op terug. Een paar teksten wil ik echt doorgeven. De Heer Jezus die schitterende dingen heeft gezegd over die schapen die verloren zijn. En die naar de stem van de goede herder kunnen gaan luisteren. De Heer Jezus een van de velen. De Heer Jezus heeft die prachtige woorden gezegd. En toen heeft hij gezegd dat die van hem zijn niet uit zijn hand kunnen worden geroofd. En niemand kan ze roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Ik hoop dat die tekst landt uit Johannes 10. En wat gebeurt er dan? U hebt uzelf God gelijk gemaakt. Dat was onmiddellijk de beschuldiging. En ze hebben stenen opgepakt om hem te stenigen, daar ter plekke. De Heer Jezus is uit de tempel gegooid. En de Heer Jezus is uit het land gegaan. Is in oostelijke richting weggetrokken. En is over de Jordaan gegaan. Daar waar hij aanvankelijk gedoopt werd door Johannes de Doper, aan de andere kant van de Jordaan, daar waar Mozes ooit was met het volk Israël, aan de andere kant van de Jordaan, daar is de Heer Jezus heen gegaan. En hij is niet meer openlijk in de tempel verschenen. Wel in een bovenzaal nog met de discipelen, in het huis van Maria en Martha, op de Olijfberg, maar niet meer aan publiek, openlijk in Jeruzalem verschenen. Wat was de beschuldiging toen? U hebt uzelf God gelijk gemaakt. Dat geloofden ze niet. Dat wilden ze niet. Wat is het kenmerk van de antichrist? Nou, dat ze de vader en de zoon loochenen. Dat ze niet willen dat God de vader en God de zoon één zijn. Is dat een soort beschuldiging die alleen in die tijd klonk? Nee. Uit het feit dat Johannes daarover brieven heeft geschreven, blijkt dat dit toen al een wijdverbreide dwaling was. Toen al. Een dwaling die zei dat Jezus wel mens was, maar niet God. En dat je dus niet kunt zeggen dat hij God zelf zou zijn. Dat er niet een eenheid kan zijn tussen de Vader en de Zoon. En die dwaling die er toen was, is voor Johannes aanleiding geweest om allerlei dingen te schrijven. Daarom heb u de eerste brief van Johannes. Daar gaat het over. Over dit probleem. Over deze situatie. En is het daarna weer in orde gekomen? Antwoord: nee. Het is niet in orde gekomen. Honderden jaren later is, wat wij dan gemakshalve islam noemen, is islam ontstaan, is het Mohammedische, Mohammedaanse geloof gekomen door de profeet Mohammed gesticht. En een van de kenmerken van het Mohammedanisme, van het islamgeloof, is dat ze niet geloven dat de vader en de zoon één zijn. Nog sterker, ze geloven dat Allah de enige is. Dat klinkt nog een beetje orthodox, een beetje bijbels. En op de moskee van Omar, op het tempelplein in Jeruzalem, staat onder andere dat heiligdom gewijd is aan de God die geen zoon heeft. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. We zitten midden in ons onderwerp. Maar we zitten ook midden in de problematiek. Ik hoop dat u het al een beetje vat. Dit is niet zomaar een theoretisch iets aan de rand van ons leven. Dit is iets wat ons beheerst. En jullie hebben allemaal al mensen ontmoet die wel over God willen praten en die soms ook nog zeggen dat de God van de islam en de God van de Bijbel dezelfde God is. Dat is niet waar. Maar sommigen zeggen dat. Maar vanaf het moment dat je gaat praten over de Heer Jezus, dat hij God de Zoon zou zijn, dat hij samen één is met de Vader, heb u het probleem levensgroot op uw bordje. En dit is niet een theoretische benadering, dit is de werkelijkheid. Het schijnt soms tot een beetje tolerantie te komen. En christenen, met name de christelijke kerk hier in het Westen, heeft het hoofd in de schoot gelegd en die heeft eigenlijk water bij de wijn gedaan. Maar die wilden zo graag tolerant zijn, ze wilden zo graag liefdevol zijn, genadig zijn voor al die andere mensen. En die hebben gezegd, nou dan praten we maar niet meer over Jezus. Daarom is prediking over de Heer Jezus bijna voorbij. Dat is uit, dat is oud. Praten over God, ja dat is natuurlijk ongeveer dezelfde taal als dat van de Mohammedanen. Dat kan, dat mag, maar praten over Jezus, ja dat brengt verwijdering. Dat klopt. Het is of uit God, of het is van de tegenstander. En dan moeten we er niet omheen willen. De Heer Jezus zei, zittend op de Olijfberg, kijkend naar Jeruzalem, daar waar hij uitgekotst was, sorry hoor dat ik het even zo zeg, maar dat is wel zo, waar men hem niet wilde, waar men hem wegstuurde, waarvan hij zelf zegt, als ik die stad zie, o Jeruzalem, kijk toch wat tot je vrede dient. Zie toch dat er iemand naar je omziet. Maar jullie hebben niet gewild. Hij huilde, hij weende over Jeruzalem. Nog staat dat kapelletje daar op de Olijfberg, Jezus weende. Nog vind je daar die plek. Want op de Olijfberg is van alles gebeurd. Gethsemane ligt op de Olijfberg. Betfage, waar het ezeltje vastgebonden stond, op de Olijfberg. Bethanië, waar de Heer Jezus welkom was in het huis van Martha en van Maria, op de Olijfberg. Op de Olijfberg waar hij de nachten doorbracht, misschien in een spelonk eronder die we kunnen bezoeken. Op de Olijfberg komt de Heer Jezus ook terug. Vanaf de Olijfberg is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. De Olijfberg splijt nog een keer midden door. Al die dingen mag je erbij nemen. Nu zit de Heer Jezus daar. We hebben reizen gemaakt naar Israël. En in de wat voorbije jaren was er op de Olijfberg een huis. Het huis op de berg heette dat. Sommigen van jullie kennen dat huis. Dat was gehuurd van Palestijnen. En christenen hadden daar een soort logement, een soort pension van gemaakt. Half hotelletje. We kenden de beheerders van dat huis heel goed. Dat waren Nederlanders. En we belden, want mogen we daar de lunch gebruiken bij jullie. Nou ja, dat was business, dat was handel, dus dat lukte wel. Want de bedoeling is geweest, en dat hebben we ook openlijk gezegd, we willen graag in jullie tuin zitten of op het dak van jullie gebouw zitten. En we willen over Jeruzalem kijken, op de Olijfberg, in de tuin, kijken over Jeruzalem. Op het dak van dat gebouw nog veel verder kunnen kijken. En we hebben daar een hele dag onderwijs gehad, meerdere dagen, meerdere reizen, meerdere keren. Dat huis is er nog wel, maar niet meer in handen van anderen. Het is weer in handen van de Palestijnen en die willen niet dat je daar komt. Begrijpt u het een beetje? Heer Jezus zit op de Olijfberg, of die nu op die vierkante meter staat of op een paar andere vierkante meters, dat laat ik even los. Maar hij was er wel en hij heeft daar op de Olijfberg gezeten, over Jeruzalem gesproken en heeft geweldige dingen gezegd. Maar hij heeft ook gezegd, wat gaat er nu in de toekomst gebeuren? Ze hebben mij nu verworpen. Is dit het einde? Of is er nog een vervolg? Komt er nog meer? Er komt nog meer, zegt de Heer Jezus. Maar dat meerdere zijn terugkomst in glorie en in heerlijkheid, het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. En van al die dingen die nog aan de orde zullen komen in deze serie, dat meerdere, dat grotere te maken hebben met hem, heeft hij in Jezus zelf aangekondigd. Maar ik begin met te zeggen, moest luisteren, daar gaat iets aan vooraf. En wat eraan vooraf gaat is de antichrist. En die antichrist, die zal van zichzelf spreken. Die zal velen verleiden. Die verleidingen komen, daar moet je voor oppassen. En ze zullen velen zeggen, onder mijn naam, ik ben de Christus. Geloof het niet. En veel aanhang zal daar te vinden zijn. Ik ga niet iedere keer de katterige opmerkingen maken van dat zit hem in die kant en dat zit hem in die kant. Nu, het zit hem in de kant waar Christus Jezus niet als God zelf wordt erkend. Daar zit het hem. En ik heb zo pas al een naam laten vallen van Mohammed en zijn nazaten. Die geloven per se niet dat de Heer Jezus God is. Die willen dit niet accepteren. En die maken daar zo'n, laat maar voorzichtig uitdrukken, zo'n strijdpunt van, dat is te lief hoor. Je kunt beter andere termen gebruiken. Dat ze je te vuur en te zwaard willen gaan bevechten. Maar is het alleen daar bij de navolgers van Mohammed te vinden? Nee. Ik zal u iets zeggen van vandaag. Misschien leest u het blad ook, Israel Today. Dat is wel in een Nederlandse taal te verkrijgen. Maar een hele actuele informatie over Israël en over Jeruzalem en over de politiek en over alle mogelijke dingen daar. Maar een van de uitspraken in het laatste nummer van Israel Today, ik vond het op mijn mat afgelopen zaterdag, is de volgende van de aartsbisschop van Jeruzalem, van de Grieks-Orthodoxe kerk, Grieks-Christelijke kerk. Zijn naam is Hanna. En die zegt, ik heb het hier opgeschreven om het letterlijk te kunnen citeren, in een gesprek met Mohammedanen, in het gesprek met islam, met de Palestijnse leiding, hij zegt letterlijk, Jezus was geen Jood, maar een Palestijnse profeet binnen de islam. Jezus was geen Jood, maar een Palestijnse profeet binnen de islam. Wie zegt dat? Zeggen de islamieten dat? Nee, dit zeggen christenen. Nou zeggen wij allemaal, ja, die christenen, kom, daar, ja, die hebben al lang water bij de wijn gedaan, inderdaad. De wijn is daar al lang op, namelijk. Ik zeg het maar met het beeld uit Johannes 2. Het feest gaat nog verder, maar de wijn is op. De vreugde is verdwenen. Maar vandaag dan bij ons, in onze contrée. Wie heeft het nog over de Heer Jezus, dat hij de Zoon van God is? Wie heeft het nog over hem? Ik wil een enorm appel doen op je hart en op je geweten, mijn broeder, zuster. Waak ervoor. Kijk uit. Pas op voor de verleiding, zegt de Heer Jezus in Matteüs 24. Zo begint het. Pas op voor de verleiding. En vandaag moet je dat misschien wel onderstrepen, moet je dat herhalen, ondubbelzinnig zeggen, kijk, daar ga je de fout in. Dit gaat vandaag een gigantische breuk brengen. En dat is de antichrist. De antichrist zal altijd zichzelf propageren. Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde rekent het kwade niet toe. Weet je wel, 1 Korintiërs hoofdstuk 13, maar ook andere plekjes. Als het om de liefde van God gaat, dan is het niet van, hier ben ik. De knecht van de Heere zou niet op straat zijn stem verheffen, zou niet schreeuwen, zou niet de aandacht op zichzelf vestigen, maar zou alleen maar propageren dat hij de knecht van God is. Daarom is de Heer Jezus aan een kruis gehangen door die mensen zo verwerpelijk. Wat heb je nou aan iemand die aan een kruis hangt? Dat is toch een machteloze situatie? Dat is het ook, uiterlijk, menselijk gezien is het ook. Het kruis is smaadheid. Het kruis is verwerping. Maar juist daar, waar men dacht dat hij de verworpene was, de veroordeelde, de gedode uiteindelijk, de gestorvene, daar is de grootste overwinning behaald die denkbaar is. Daar is het gebeurd. Het kruis is voor Grieken een dwaasheid, voor de Joden is het ergernis. Maar voor die geloven is het kracht Gods dat behouden is. Het is zo nodig om vandaag te zeggen, kijk uit, die verleidingen. De Heer Jezus zei het. En hij zei, die verleidingen gaan vooraf aan het moment van terugkomen. Voordat ik terugkom, gaan dit soort dingen gebeuren. We zitten daar middenin. Als u mij toch iets wilt vragen over de tekenen van de tijd, dan is dit een teken van de tijd. Alleen is het zo moeilijk te duiden. Want u zegt, ja, maar bij ons in de gemeente wordt nog echt goed over de Heer Jezus gesproken. En laatst zei iemand tegen me, ja, maar bij ons wordt de naam van Jezus ook nog genoemd. Ja, inderdaad, in Jezus naam. Einde van het gebed. Dat was alles. Ik ben een beetje katterig misschien, maar ik bedoel het niet te scherp en ook niet veroordelen. Maar ik wil u wel zeggen dat we op moeten passen dat als de naam Jezus als kreet, als term een keer valt, dat nog niet het orthodoxe, het fundamentele geloof is. Het zal wel eens heel anders kunnen liggen. En het ligt ook heel anders in veel gevallen. Wij moeten terug. Terug naar het geweldige, geweldige van Gods woord. De eerste keer dat in de Bijbel sprake is van liefde, dat heb ik al een keer eerder geciteerd, is in Genesis 22. Genesis 22 vertelt ons de geschiedenis van Abraham en Isaac. Ik heb me daar vroeger eerst een beetje aan geërgerd dat men in zo'n geschiedenis ineens een lading stopte van de Vader en de Heer Jezus. Ik kon het eigenlijk niet zo goed hebben. Ik vond het een beetje gekunsteld, gemaakt. En later kom je erachter dat dat misschien wel een van de allermooiste illustraties is aan het begin van de Bijbel over wat het eigenlijk allemaal betekent. Abraham heeft één zoon. Uiteindelijk. En niet omdat hij het nog kon, maar omdat God in zijn genade een wonder verrichtte. En die ene zoon is op een bepaald moment toch wat ouder geworden. En nu zegt de Heere God tegen Abraham, nu moet je die ene zoon, die ene, die je lief hebt. Daar komt het woord liefde voor het eerst voor. En altijd als iets voor het eerst voorkomt in de Bijbel is het bepalen. Dan kun je de betekenis in terugvinden. Liefde. Die je lief hebt. Isaac, zegt de Heer erbij, dat betekent je vreugde. Jouw vreugde, jouw lachen. Die moet je offeren op een van de bergen die ik je ga noemen. En tot uw en mijn verbazing gaat de Heer Abraham naar de berg Moria brengen. Waar later de tempel is gebouwd. Daar. Had u niet bedacht. Niemand had dit bedacht. En in die tijd bestond dat ook niet. In die zin. Op een van de bergen die ik u noemen zal. Daar moest het gebeuren. En dan gaat daar een tafereel ontrollen. En dat tafereeltje kent u. Isaac draagt het hout. En Abraham een mes en het vuur. Zo gingen die beiden samen. Twee keer achter elkaar. In sommige gemeenten wordt dit heel vaak geciteerd. Gelukkig. Zo gingen die beiden samen. Is dit zomaar omdat Abraham met zijn zoon ging? Ja, natuurlijk kun je dat zo uitleggen. Zo wordt het ook uitgelegd. Zo vanaf het moment dat je daar een grotere boodschap in ziet, dan ga je misschien wel buiten je boekje. Ik begrijp dat ook. Als je kritisch denkt, kun je zo zeggen, kun je zo spreken. Maar daar op de top van de berg heeft Abraham een altaar gebouwd. Mes en vuur, het lag klaar en Isaac lag op het altaar. Waar is het lam, had Isaac gevraagd. God zou zelf een lam gaan voorzien. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. En op het allerlaatste moment heeft God gezegd: stop Abraham, ik heb het gezien, ik weet het. Je hebt je enige, je geliefde niet onthouden. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Jacobus zegt in zijn brief, weet je, dat gebeurde eigenlijk al eerder toen hij de korreltjes zand ging tellen en de sterretjes ging tellen. Maar dit gebeurde feitelijk op het moment dat hij zijn zoon op het altaar legde. Daar bleek dat Abraham God geloofde. En daar is een lam. En Abraham zegt die merkwaardige woorden: Yahweh Jireh, dat betekent de Heere zal voorzien. Niet een keer daar, toen, alleen maar daar, maar zo is de Heere altijd. In het begin van onze Bijbel zien we dat de vader en de zoon een bepaalde route gaan. En waarom mag ik dit nu zeggen? Omdat de Bijbel dit opnieuw zegt. Ik citeer zo pas uit Johannes 10. De vader en de zoon, we zijn één. En waar waren ze toen? Johannes 10. Waar was dat? Op die berg Moria. Op diezelfde plek. Op diezelfde berg. Daar waren ze toen. En zij zeggen: ja, maar dan maak je jezelf God. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Op de berg Moria heeft de Heer Jezus deze kostelijke, bijzondere woorden gesproken. En wij moeten nu durven zeggen: de antichrist zal altijd alles op alles zetten om de plaats van de Heer Jezus weg te redeneren. Altijd. En overal waar de Heer Jezus uit het taalgebruik van de gelovigen verdwijnt, uit de liederen verdwijnt, die over God zingen of over de eeuwige of over de almachtige, no problem. Maar over hem zingen als de zoon, de eeuwige zoon, God, de prijzen tot in eeuwigheid, big problem. Dat is de achtergrond. En dat is veel verder heen dan wij misschien vermoeden. Vele antichristen zijn uitgegaan. De geest van de antichrist werkt. En we worden ermee overspoeld. En de ene na de andere kerk legt het hoofd in de schoot. En we gaan compromissen sluiten. We gaan de dialoog aan, zoals dat heet. We gaan overleggen. En we verliezen. We verliezen alles. Het meest fundamentele verliezen we. Namelijk dat de vader en de zoon één zijn. Dat verliezen we als we niet oppassen. Dat is de geest van de antichrist. Dat is de antichrist zelf die al probeert binnen te komen. Die komt op kousenvoeten onze kerken binnen, onze theologie binnen. Allerlei formuleringen worden gebruikt om dit maar duidelijk te maken. Stoppen met al dit soort gedoe. Hou vast, de Heer Jezus, u bent God te prijzen tot in eeuwige. Dat is moeilijk vandaag. Dat is al razend moeilijk in de evangelische hoek geworden. Ik ga niet al te ver met mijn kritiek. Want ik wil niet alleen maar kritiek uiten. Ik wil alleen maar zeggen hoe ver het is. Het is heel ver. En zie dit dan als een profetische boodschap voor vandaag. Als een boodschap, notabene in navolging van de Heer Jezus. Die een profetische boodschap voor nu liet horen. Daar op de Olijfberg. Nu zie dit dan als een verlengstuk daarvan. Niet om nog wat anders te zeggen. Maar om duidelijk te maken hoe ver het heen is. Hoe ver de tijd is gaan verstrijken. Morgenavond is er een avond voor jongeren in Doorn. Ik mag daar iets zeggen. Ze verwachten heel, heel veel jongeren. En ze willen graag tekenen van de tijd horen. Dus ze willen iets horen over wat er vandaag allemaal aan de hand is. Nou, je kunt het over de politiek hebben. Over de eenwording van Europa, vind ik ook. Ik heb nog steeds een 2 euro muntstukje in mijn tas. Ik heb nog gekeken van vandaag. En op dat muntstukje euro 2, daar staat aan de achterkant een vrouw op het beest. Uw geld. Een vrouw zittend op een beest. Op onze, ja, niet de Nederlandse uitspraak. Nee, dat klopt. Maar ze zijn vrij inwisselbaar en verschuifbaar. En voor het gebouw van de Europese Unie in Brussel staat een standbeeld, een soort kunstwerk, een vrouw op een beest. En voor het grote gebouw in Straatsburg, de andere locatie van onze superregering, handen vol geld, maar goed, dat is uw probleem en mijn probleem, daar staat ook een duidelijk symbool, namelijk dat hele gebouw is nagebouwd naar een schilderij van de Toren van Babel. En nog zeggen we, ja, nee, zo'n vaart loopt het niet. In Berlijn heb je het Pergamonmuseum, heb je de Poort van Babel. Die is al in Berlijn, dat is nog dichterbij als u wilt. En in datzelfde museum vindt u het altaar van Pergamum, de troon van de Satan. Ja, daar zijn we trots op. Een of andere keizer Wilhelm heeft dat geklauwd uit het Midden-Oosten en heeft het meegenomen. Staat er nog steeds. U kunt kijken. Het is veel verder heen dan u vermoedt. Het is heel dichtbij. Dit zijn de tekenen van de tijd. En die tekenen van de tijd zeggen ons dat de Heer Jezus naar het zoveelste plan geschoven wordt en dat die antichrist zichzelf aan het opkrikken is. En of dat nu een naam krijgt van de Maitreya, we weten wel 1988 ineens de Telegraaf, was het nooit hoor, in die tijd de krant. Maar goed, iedereen had het ineens over een pagina grote advertentie. De Maitreya is aanwezig, komt eraan. Benjamin Cream, zijn profeet uit Schotland, die zou hem even introduceren. Dat is gebeurd. Is nu weer weggeëpt. Maar ja, er is een storm in een glas water, dat is nu weer over. Maar het is weer terug. Notabene vanmorgen hadden we bezoek, pastoraal. Mensen willen graag wat praten. En waar hebben ze het over? Over de Maitreya. Over New Age. Over wat zich daar allemaal aan het voordoen. En ook over die Messias. Over die Maitreya die komt. De antichrist kondigt zichzelf aan en gaat zichzelf manifesteren. Dat is steeds duidelijker aan het worden. En wij zeggen, hoe moet het dan? Hoe moet het? Ja, wij zitten te bakkeleien. Waar moet je nu wel of niet een bepaald liedje uit de bundel opwekking zingen? Dat is ons probleem. Daar hebben wij ruzie over. Of moeten we de stoelen nou aan de linkerkant of aan de rechterkant van het gebouw zetten? Daar krijgen we ook gedoe over. En we hebben het over de vertaling. Maar dan kun je nu weer de MBG of de MBV of de Statenvertaling of welke. Daar hebben wij het over. Dat zijn onze problemen. En we hebben het over kleding. We hebben het over huisraad. We hebben het over van alles en nog wat. Maar we hebben het niet meer over de Heer Jezus. Weet u dat de duivel uw oren toestopt en dat u uw ogen helemaal dicht krijgt om maar te zwijgen over de Heer Jezus? Ziet u nog iets van hem? Heb u nog verlichte ogen van uw hart? Of is het dat u stekenblind bent? Blind bent voor dit probleem, voor dit gevaar. Hij brengt van alles binnen en laat ons discussiëren en laat ons splitsen, scheiden op alle mogelijke onderdeeltjes. Maar gaat het nog wel over de Heer Jezus? Dat moet toch een keer helder zijn. Dat moet toch een keer een soort appel gaan bewerken in ons. En als het dat niet meer doet, dan zitten we helemaal mis. Ja, u vindt al die onderdelen heel belangrijk. Nou, ik ook. Ik vind die onbelangrijk. Maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de Heer Jezus. De Heer Jezus waarschuw. Ik waarschuw je. Ik wil je waarschuwen. Ik wil een woord laten horen. Ze zullen komen en ze zullen de aandacht op zichzelf vestigen. Ik heb van de serafs die in Jesaja 6 vliegen. Weet u wel, ze hadden 6 vleugels. Met 2 vliegen ze. Met 2 bedekken ze hun aangezicht. Met 2 bedekken ze hun voeten. Heel vaak gezegd. Ze vestigen niet de aandacht op zichzelf. Weet je wel, ze bedekken met 2 hun gezicht. En ze vestigen ook niet de aandacht op hun eigen weg. Daar waar zij gaan. Maar ze bewegen alleen maar. Knechten van de Heer bewegen alleen maar. Vanaf het moment dat een knecht van de Heer de aandacht op zichzelf vestigt, voor zijn eigen parochie preekt, voor zijn eigen club en aan zijn eigen clubkast denkt, dan is het foute boel, antichristelijk. Ik ben een beetje fel, een beetje scherp, maar dat moet. Vanaf het moment dat het niet meer gaat over de Heer Jezus, is het accent verlicht. En dan zijn alle gevolgen te voorspellen. En we zitten daar middenin. Ik hoop dat het helder wordt vanavond dat er antichristelijke tendensen zijn. Maar wat is nu het antwoord dan? Wat staat daar tegenover? De Vader en de Zoon kennen. En dat wordt tijd. Dat wordt echt tijd. Zal ik het nog eens lezen met je? Maar nu, niet nog eens. Ik heb nog niet gelezen. Johannes 10 en Johannes 17. Johannes 10. En Johannes 17. Johannes 10 heb ik geciteerd, heb ik aangehaald, heb ik al benoemd. Vers 28. Johannes 10, vers 28. De discipelen, de schapen, ze volgen mij en ik geef hun eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Daar heb je die, en dan komt die prachtige uitdrukking. Ik en de Vader zijn één. De Joden droegen weer stenen aan om hem te stenen. Dat heb ik zo pas willen citeren. Jezus antwoordde: ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? De Joden antwoordden hem: niet om een goed werk willen wij u stenigen, maar om godslastering. En omdat gij, een mens, uzelf, God, dat is het probleem. Dat is het probleem. U, een mens, maakt uzelf God. Vers 29 zegt dan, 39 zegt dan, ze trachten hem dan weer te grijpen, maar hij ontkwam uit hun handen. Maar, en hij vertrok naar de overzijde van de Jordaan. Dat heb ik net al gezegd in mijn toespraak, aangehaald. Maar hier vindt u het. De Heer Jezus zegt, mijn schapen die horen mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. En die schapen van mij die zullen nooit verloren gaan. Ik hoop dat je nu jezelf ziet in de hand van de Heer Jezus. Dat je echt durft te zeggen, eigen naam, echt persoonlijk je eigen naam, ik bevind mij in de hand van de Heer Jezus. Niemand kan die schapen uit mijn hand roven. Hij zelf staat garant. Hij doet het. Niet jij hoeft je best te doen om in eeuwigheid bij hem te zijn, dat doet hij. Gelukkig. Ik zeg niet dat onze verantwoordelijkheid er niet is, die is er ook, maar dat heeft te maken met onze beloning en niet met onze positie. Knoop het maar even in je oren, dat komt later wel. Maar jij en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, zijn in de hand van de Heer Jezus. Niemand kan ze uit mijn hand roven. En de Heer Jezus zegt, maar er is nog iets. En niemand zal ze roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Stel je nou eens voor dat je de Vader en de Zoon zou kunnen visualiseren, dat je die een beetje dichterbij zou kunnen halen. En dat je dit zou kunnen bedenken, zo'n twee handen, en dat jij, jezelf, daartussen zit. Even kijken. Daar zit dat. Echt waar, de Heer Jezus zegt het. Zo zit je, zo geborgen ben je. Nou, liedjes bij de kinderen, het is een parel zijn in Gods hand. Helemaal terecht. Zing maar met ze. Helemaal terecht. Een parel. Weet je dat je een parel bent? Ja, ja, dat zijn de kindertjes. Maar wij hebben grote mensen. Ja, wij hebben de struggle for life. Wij hebben van alles. En we zitten hiermee en daarmee. En we worden heen en weer geslingerd. Maar denkt u nu uw eigen plekje nog wel eens te kunnen zien? Nou, doe die handjes dan een klein beetje aan de kant en kijk er eens in. Ik en de Vader zijn één. De Heer Jezus, mijn lieve broeder en zuster, die aan het kruis zijn leven gaf, heeft het God gelijk zijn niet als roofgoed geacht. Dat had hij. Hij die in de gestalte van God zijnde. En het woord gestalte, leer dat. Morphe, het Griekse woord morphe, in de gestalte van God zijnde, dat betekent in de grondgedachte dat hij de wezenlijke eigenschappen heeft van. In de gestalte van God. Hij heeft de wezenlijke eigenschappen van God. Niet hij leek een beetje op. Hij was het. En hij hoefde dat aan God gelijk zijn. Niet als roofgoed te achten. Dat was bij de duivel wel zo. Die klauwde en die wilde hoger. En die wilde dat ook hebben. Maar hij, onze Heer Jezus, had dat. En was zo. En hij die in de gestalte van God zijn, heeft zichzelf ontleden. En de gestalte, hetzelfde woord, gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hetzelfde woord, morphe, niet hij leek om een dienstknecht, hij was dat ook echt. Tot in zijn diepste zijn, de Heer Jezus, jouw heiland, jouw verlosser. Hij was God in het wezen van God. Dezelfde was hij, zegt Hebreeën 1 zo prachtig. De afdruk van zijn wezen, uitstraling van zijn heerlijkheid, dat was de Heer Jezus. Zo schitterde hij. En hij die zo schitterde, zo één was met de Vader. Ik en de Vader zijn één. Die Jezus is hier op aarde gekomen om het kruis op zich te nemen. En nu gaan ze hem verwijten dat hij niet God is. Dat is godslastering tot en met. Dat is antichristelijk. Want dat betekent dat de Heer Jezus niet in de troon is, maar dat de duivel daar wil gaan zitten. Ten diepste ligt dat erachter. Dat is de influistering bij Adam en Eva geweest. Toen begon het. En dat is nog steeds de influistering. Steeds maar door. En wij moeten blijven zien. Hij die in de gestalte van God zijn de... Ja, dat was God zelf. Dat is mijn heiland. Durf je dat te zeggen? U, God te prijzen tot in eeuwigheid. U die in de troon van God bent. U die Jahwe zelf bent. U bent hier op aarde gekomen om voor mij aan het kruis uw leven te geven. En vanaf het moment dat je dat ziet, zal de duivel proberen, ja, maar ja, hij was toch wel echt mens. Want Johannes 5 zegt, van de Heer Jezus, zonder de Vader kan ik niks doen. Ik moet het echt de Vader zien doen. Zie je wel, hij was wel, nou ja, ook goed. Hij was wel hoger dan wij, maar hij was niet God zelf. Want dan had hij dus niet een soort voorbeeld nodig. Dan kon hij het, alsof het daar staat, zo. Nou, uitleg van Johannes 5 krijgt u nog een keer bij mij, heb ik al een keer gegeven. Dat staat er helemaal niet. Er staat, als de Heer Jezus 1 seconde buiten de Vader iets had gedaan, dan was hij niet één met hem. Dat kan helemaal niet. Ik kan alleen maar iets doen als ik het de Vader zie doen. Het is geen spoortje van mij. Maar ja, hij is een soort model, een soort superleermeester. Ik moet het hem zien doen. En als ik dat gezien heb, ja, dan doe ik het ook. Dat is onze vertaling, maar dat klopt niet. Hij zou nooit 1 enkele stap kunnen doen zonder zijn Vader. Dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes 16. Ze zullen me allemaal alleen hebben. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Johannes 16. De Vader is met mij. Op weg naar het kruis. Zo gingen die beiden samen. Hebben we Genesis 22 nog? Zo gingen ze samen. Daar gaan ze. Hij draagde het hout. En God, degene die het verterend vuur is, het vuur en het mes. Daar gaan ze samen. God de Vader was erbij toen de Heer Jezus naar het kruis ging. De Heer Jezus is ook niet van de Vader verlaten. Een moeilijke term. Ik geef het 100% toe. Hele moeilijke. Want hoe kan hij dan zeggen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Terwijl de Vader bij hem is. Nou, die Vader was er ook. Want hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Die Vader was er nog. Nog steeds. Maar de mens Christus Jezus werd van een heilige God verlaten. En de Vader was er. Ik en de Vader zijn 1. Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Johannes 16, nog een keer die tekst. Zo gingen die beiden samen. Zo ging het toen. Ik wil nu met je gaan naar Johannes 17. Een paar teksten. Hele bekende misschien voor je. Vers 20, Johannes 17, vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, zegt de Heer Jezus, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen 1 zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat ze 1 zijn, gelijk wij 1 zijn. Johannes 10 zei, ik en de Vader zijn 1. Hier hoort u de Heer Jezus zeggen, gelijk wij 1 zijn, ik in hen en gij in mij. Dat zij volmaakt zijn tot 1, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen liefgehad hebt, gelijk gij mij liefgehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. 1. En dan wordt de eenheid tussen de Zoon en de Vader, die zo schitterend al naar voren kwam in Johannes 10 en in Johannes 16 en Johannes 5, wordt uitgebreid. Namelijk dat jij, weet je nog waar je zat? De hand van de Heer Jezus, niemand kan ze uit mijn hand drukken. En niemand zal ze drukken uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Daar zit je tussen. Opdat zij één zijn. Zoals wij één zijn. Daar ben je. Daar zit je. En waarom horen we nu niet over die geweldige zegeningen die het resultaat zijn van het werk van de Heer Jezus? Waarom worden we in de discussies getrokken van de, ja, er is toch wel iets goeds in de Koran? Nou, ongetwijfeld staan er goede raadgevingen in, dat geloof ik absoluut. Maar ik hoef dat boek Koran ook niet te veroordelen. 600 jaar na Christus, 500 jaar na Johannes, 1 Johannes, 500 jaar na die tijd, is het kennelijk niet beter. Johannes waarschuwt dan, denk erom, als je de Heer Jezus niet meer ziet als God de Zoon, dan heb je een groot probleem. En we krijgen het evangelie van Johannes. Waar gaat dat evangelie van Johannes over? Over hem die hier op aarde was, maar die de schepper was van alles. Die bij God was, die God zelf was. Johannes 1, daar gaat het over. Johannes schrijft en dat evangelie om aan te tonen dat de Heer Jezus Yahweh zelf is. Hij schrijft die brieven om aan te tonen dat er gevaar dreigt en dat er mensen zijn op de loer liggend die de zegen van de gemeente, de zegen van de individuele gelovigen weg willen nemen. En hij waarschuwt. En hij schrijft nog een boek, het laatste Bijbelboek, over en hij, de eeuwige, Yahweh zelf, die komt in de troon. Ja, dan blijkt ineens in Johannes 1 dat die op de troon zit. De oude van dagen is uit Daniel 7. Het is een beetje een sprommetje, maar het is echt zo. Bewezen. Echt bewezen. En wij worden vandaag in de discussies getrokken. En discussies hebben tot op heden weinig zin gehad. Niet omdat je niet verbaal sterk zou zijn. Je kunt wel heel sterk zijn. Maar je wordt er niet warm van. Je wordt er niet gelukkig van. Je ziet niet meer van de Heer Jezus. Het wordt nu tijd dat je zittend op de Olijfberg, even met de Heer Jezus samen, gaat zeggen, ja, dit is een van de kenmerken van de laatste tijd, van de laatste uren. En daar zitten we nu middenin. Dat ga ik u meermalen zeggen in dit seizoen. We zitten daar middenin. En het ene na het andere komt ons overvallen. En nu vanavond hebben we het over deze antichrist. Die in zijn eigen naam komt. En die zal zeggen dat hij de Christus is. Gelooft het niet, want het is niet zo. En het enige wat voor ons dan belangrijk is, is zoveel tegengif in, sorry hoor, zoveel, nou ja, laat ik het anders formuleren, zoveel positief denken in ons hebben, dat het ons niet raakt, dat het ons niks doet. Je leest wel eens iets over virussen die je bespringen, of het nou de Mexicaanse griep is, of de geitengriep is, of weet ik veel wat voor toestanden we allemaal kunnen kennen. Van alles bespringt ons, maar als je voldoende body hebt, dan heb je daar geen last van. Nou, er wordt dus een bepaalde leefwijze aangepraat. Ga maar. Maar zou jij, gelovige die hier zit, nu niet durven zeggen, Jezus, ik wil meer van u weten. Want naarmate ik meer van u weet, loop ik geen gevaar om in die sloot te vallen. Loop ik geen gevaar om meegesleurd te worden. Ik wil meer van u weten, de Heer Jezus. En alle spectaculaire dingen, maar dit moet je beleven en daar moet je naartoe. En zo is God en dit gebeurt. Het is mij goed, maar als het niet eerst om de Heer Jezus gaat, is de basis verkeerd. En daar gaan we allemaal mee naar de mank in, de fout in. We moeten terug. We moeten opnieuw gaan zien. Hij is het. We moeten hem zien. Uiteindelijk leidt dit tot het zien van het teken van de Zoon des Mensen. Matthäus 24. We zijn maar een paar stukjes gelezen, een paar regeltjes. Maar dat leidt ertoe dat dat teken van de Zoon des Mensen gaat komen. Dat is de Heer Jezus in glorie en in heerlijkheid. Dat gaat ook over hem. Over wie anders. Nu kun je zeggen, dit is wat goedkoper. Dit is een soort herhaling van. Nou, dat is niet goedkoop, het is ook geen herhaling. Want dit is uitleg van dit stukje tekst. En de enige remedie tegen het oprukkende gevaar van de antichrist is de Heilige Geest in jou. Gij hebt de zalving van de Heilige en dat is het gevaar. Dat is de oplossing. Het gevaar zit hem hierin dat we de Heilige Geest wel hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja. 1 Korinthe 12 vers 13. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Efeze 1 vers 13. Ja, we zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Handelingen 2, ja, de Heilige Geest. We zijn een nieuwe schepping. Theorie. En dat is ook zo. Zonder leer, zonder bodem, basis, gaat het sowieso fout. Ik ben geen techneut als het gaat om bouwen, maar als er geen goed fundament is, dan zakt ook volgens de Bijbel het hele gebouw in. Dus de Heilige Geest is niet een soort subcultuur. De Heilige Geest is ook niet, laat ik maar zeggen, de cultuur. Ik kom uit de reformatorische hoek en daar was de Heilige Geest een soort, het werd wel benoemd en ja, met Pinksteren had je een preek over de Heilige Geest, maar dat was ongeveer alles. Dat was het ook niet. En er werd helemaal niet gepraat over de Heilige Geest in jou, die van jouw lichaam zijn tempel heeft gemaakt en die in jou wil werken en die in jou een soort bron, een zegenbron wil zijn. Maar, wat moet je daarmee? Hoe moet je dit hanteren? Er werd eigenlijk nooit getracht om daar handen en voeten naar te geven. Dat was de ene kant van de medaille. Nu kom je aan de andere kant van het spectrum terug, de andere kant van de lijn. En dan zeg je de Heilige Geest, de Heilige Geest en de Heilige Geest. Vallen, praten, tongen, uitingen, van alles. Alle die dingen. Maar het gaat ook niet meer over de Heer Jezus, het gaat nu eens over de Heilige Geest. En het is net alsof de Heilige Geest de Heer Jezus aan het verdringen is. Ik ben een beetje te scherp misschien, forgive me. Maar dit is wel wat ik bedoel. En wat zegt de Heer Jezus daarover? De Heilige Geest zal in jullie zijn. Zal tot in eeuwigheid in jullie zijn. Gaat nooit meer weg. Je kunt de Heilige Geest wel uitblussen. Je kunt zeggen, ik doe er niks mee. Je kunt hem ook bedroeven. Je kunt er tegen ingaan. Maar je kunt ook vervulling vragen. En vervulling vragen is niet van, Heere God, wilt u mij vervullen? Vervulling vragen heeft te maken met jou en mijn handel en wandel, met onze praktijk. Zie dus nauwlettend toe en wees en word vervuld met de Heilige Geest. Het heeft te maken met je wandel. Dat wil de Heere graag. Heel graag, vanavond. In mij, in ons, een bron. Maar wat doet die bron dan? Die zal de Heer Jezus laten zien. Zoals in de toekomst er een bron ontspringt bij de troon van God. En het midden van die bron en van die zegenstroom is de boom des levens. Wie is dat? Het kruis. En de weerskanten van die bron, van die stroom, de boom des levens. Wat is dat? Het kruis van de Heer Jezus. Er is geen zegen zonder hem. Er is geen zegen buiten hem. Dat kan niet. Dus de Heilige Geest zal in ons iets willen doen, zodat we zien wie hij is. Daarom zegt 1 Johannes 2 en 4, u hebt de zalving van de Heilige. Dit is het geheim. U hebt het. U hebt de Heilige Geest. Ja, niet als een soort, je hebt al een rijbewijs en dan heb je nog een extra rijbewijs of zo. En daar kun je dan zo nu en dan gebruik van maken. Dat is niet zo. Het is veel eer hoofdzaak vandaag. Als je de kenmerkende dingen van de Antichrist wilt onderkennen, wilt gaan zien, dan zal de Heilige Geest je daarbij behulpzaam zijn. En dat is de overwinning. Nou, dan zitten we. Moeten we dan naar die club? Of naar die gemeente? Of naar die kerk? Nee, we moeten naar het kruis. En we moeten opnieuw durven zeggen, Heer Jezus, ik wil het kruis van u graag omarmen. Ik werd in de zomertijd heel erg getroffen door een schilderij van Rembrandt. Ik heb het aan verschillende verteld. En dat schilderij van Rembrandt, dat staat in, als u dat hebt, in uw Rembrandt-bijbel. Sommigen hebben zo'n ding. Het zijn prachtige schilderijen van Rembrandt in afgebeeld. Veel pentekeningen, maar ook wat kleurrijke tekeningen. Kleurrijke schilderijen. En een daarvan is de kruisiging van de Heer Jezus. Daar zie je dat een soldaat dat kruis met een soort touw omhoog trekt. Rechtop probeert te krijgen. Je ziet aan de achterkant, het is altijd wat donker bij Rembrandt, hè, dat is zijn stijl. En aan de achterkant zie je dat twee soldaten die zijn bezig om dat kruis omhoog te duwen. Dus één trekt en dan twee duwen. En dan zie je een hoofdman staan die daar kijkt of ze het goed doen. En midden in dat tafereel een klein rond portretje. Een zelfportret van Rembrandt. Hij heeft de ene arm om dat kruis heen en de andere ook. Je zegt daarmee, het is niet de schuld van de soldaten. Maar ik deed ook mee. Het is ook mijn schuld. Het zijn mijn zonden. Het is mijn overtreding, het is mijn ongerechtigheid. ineens zie je dat iemand die dit portret ooit schilderde zichzelf ziet als oorzaak van dat kruis moet omhoog. Dat is heel scherp. Dat is een tweede. Als je dat dan ziet, dan zing je met dat hele oude Johannes de Heerlied: ik klem mij daarom vast aan dat ruwe houten kruis. Heer Jezus, dank u wel. Daarom zei Paulus: ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het kruis van de Heer Jezus. Het prachtige van hem. Hier vind je op een prachtige manier door de Heer zelf aangeduid: dit zijn de gevaren. Maar je krijgt ook antwoorden. Je krijgt ook behoorlijk stof om tegen dit soort dingen bestand te zijn. En die stof is de Heilige Geest die in je is. En het woord van God dat bij je is, dat je in je hand hebt. Maar je moet het wel lezen. En de Heilige Geest moet je ook ruimte geven om te kunnen werken. Als je helemaal vol zit met allerlei vooroordelen. Ja, dit kan niet en dit past niet en dat is niet en we hebben dat niet. Nou, dan ben je bijna, bijna murm geslagen. Terwijl de Heilige Geest iets wil gaan doen. Ik heb het niet over extremen. Ik heb het niet over bepaalde gemeenten. Ik heb het niet over bepaalde uitingen. Ik heb het alleen over mijn Heer Jezus. Wie zou je vandaag kunnen vertellen wie de Heer Jezus is? Wie? God zelf in jou. Die doet het. En die zegt ook nog: ik doe niets liever dan dat. Dat is mijn voorkeur. Ik wil je zo graag laten zien wie de Heer Jezus is. En dan zeggen we: ja, het ebt allemaal weg. Nu mag u zelf gaan invullen. U hebt een hele partij informatie gekregen vanavond. Ik hoop dat je nu vanavond zegt: Heer Jezus, ik wil u graag zien. Van de antichrist hoor ik van alles. En misschien maak ik nog heel veel mee over die antichrist. Maar van u, Heer Jezus, wil ik genieten. Ik wil opwassen zoals 2 Petrus 3 dit zegt aan het eind van zijn brief. Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Niet in de spectaculaire dingen, niet in dit en in dat en zus, maar in hem. Daar ligt het geheim. De Heere zegen ons, ik wil er graag voor bidden. Onze God, onze Vader, we zijn hier vanavond weer begonnen met een hele serie studies. En de eerste was dat wat we net konden horen of meemaken. Ik wil u zo bidden dat de Heilige Geest nu aan het werk is. En dat in ons hart iets gaat bruisen. In ons hart iets gaat tintelen. Van dat nieuwe werk, dat levend brengende werk. Schitterend. U wilt ons zo vormen. Zo bijzonder nabij zijn. En zo laten kijken naar de Heer Jezus. De foto's van de antichrist die zijn niet van de lucht. De beelden worden getoond bijna in elk programma van de televisie. Maar misschien ook wel bijna in elk boek. Misschien wel in heel veel kerken. Maar de foto's van de Heer Jezus zijn schaars. En u wilt dit vanavond laten veranderen. U wilt door uw Heilige Geest zo in ons werken dat we verlangen krijgen om hem te zien. En u wilt dat doen bij mij, bij ons. Heer, hier zijn we. Amen. Toen de Heere God de mens geschapen had in Genesis 2 vers 7, leest u dat, heeft de Heere God de levensadem in de neus van de mens geblazen. Genesis 2 vers 7. Toen de Heer Jezus opstond uit het graf, kwam hij bij de discipelen. Helemaal nieuw. En zei: ontvangt Heilige Geest. Blies op hem. Dus de levensadem maakte de mens tot een levende ziel. En het blazen van de Heer Jezus ontvangt Heilige Geest maakte diezelfde mens tot een levendmakende geest. Dat is heel bijzonder. Nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Nieuwe is gekomen. Zo is wie Christus is. Een nieuwe schepping. Ben je blij? met dat wat de Heer Jezus deed.